Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 31, vers 15 en ook vers 17. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 73 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. En wat er verder volgt in Psalm 73, 1 en 2. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen we van op toonhoogte 203, het tweede, derde en vierde vers. Onrustig leef ik, opgejaagd, door duizend dromen uitgedaagd. De kracht van oorlog en geweld, de macht van goud en goed en geld. Ik roep, ik smeek vol ongeduld, o geest. Als gij mijn leven vult, o overvloed, o milde regen. En wat er verder volgt in de aangegeven verzen van op toonhoogte 203. Verbonden met Gods wereldwijde kerk willen we ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, ook aan de avond van deze eerste dag van de week, bent u het die ons weer samenbrengt onder het geklank van uw woord, net zoals vanmorgen. En ook thuis in de huiskamer laat zijn bij de kerkradio, om op dit moment of op een later tijdstip verbonden te zijn met deze dienst. We danken u dat we zojuist u hebben mogen belijden, o God, als de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we danken u dat u dat bent en dat ook laat merken. Uw woord staat er vol van. Ook al kunnen we die drie in één niet op een rekensom brengen. We krijgen er ook niet onze vingers achter. En daarom te meer danken we u dat u bent zoals u bent. De betrouwbare, de God die woord houdt. En die heet ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. U bent niet de afwezige, maar de aanwezige. Ook al merken we dat niet altijd, ook al twijfelen we daar misschien wel eens aan. Juist ook wanneer wij in de put zitten of verdriet kennen, dat het ons alles zo overstroomt en over ons heen stroomt, dat we het zicht op u even uit het oog hebben verloren. Maar we bidden van u, wil daarom ook vanavond in ons midden zijn en ons helpen in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen en in alle taken die verricht mogen worden, dat we het van u verwachten. En dat niet alleen in voorspoed, maar ook als we de wind van voren hebben. Dat we dan toch merken dat uw geest ook waait en doorwaait. En ons bij de les van u wil houden. Zegen ons, o God, want daar zijn we afhankelijk van. Niet omdat wij dat hebben verdiend, die zegen. Eerder het omgekeerde, wij hebben hem verbeurd. Maar tegelijkertijd weten we dat u een zegenrijk God bent. Die niet zegent om ons, maar redenen neemt uit uzelf. En daarom ons nabij wil zijn. Geef ons zo alles wat we nodig hebben en wil alles weren wat we wel kunnen missen. En wat ons misschien een sta in de weg wil zijn om op de juiste wijze bezig te zijn met de dingen van u en van uw koninkrijk. Wil ons horen, o God, om Jezus wil alleen. Uw geliefde Zoon, in wie u een welbehagen hebt gehad. Ja, zelfs zover dat u hem verloren hebt laten worden aan het kruis op Golgotha. Voor ons. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen, uit het boek Job, het tweede hoofdstuk. Waar heel veel verdriet, smart, gemis, verlies wordt geleden. En daar willen we het ook over hebben met elkaar vanavond. Job 2. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heere. Toen zei de Heere tegen de Satan: waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei: van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan: hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei: huid voor huid, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees, voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan: zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heere en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem: hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar: je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij elk uit zijn woonplaats: Elifas de Temaniet, Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Toen zij hun ogen van ver af opsloegen, herkenden ze hem niet. Ze begonnen luid te huilen. Daarbij schudde ieder zijn bovenkleed en ze strooide stof naar de hemel over hun hoofden. En zo zaten ze met hem op de aarde. 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak een woord tot hem, want ze zagen dat het leed zeer hevig was. Tot zover onze schriftlezing. Voor we hierover nadenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 3, het 2e en het 3e vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. 2 en 3 van Psalm 3. Gemeente des Heren, je bent een loser. Dat scheldt zo gemakkelijk uit. Je bent een sukkel, een verliezer. En heel veel mensen kunnen daarbij ook nog niet eens tegen hun verlies. En dan is het vaak nog maar een spelletje wat gespeeld wordt. Maar nou serieus. Er zijn ook bosjes mensen die niet tegen verlies kunnen. Ik zeg niet tegen hun verlies, maar tegen verlies. Ik denk dat we allemaal bij die bosjes horen. We kunnen daar allemaal maar moeilijk tegen. Tegen verlies. Eigenlijk helemaal niet zo'n leuk onderwerp vanavond. Maar je hebt, je krijgt er allemaal mee te maken. Vroeg of laat. Verlies, wat is dat? Ja, dat je iets kwijt bent, zal een kind zeggen. Dat je iets kwijt bent, klopt. Maar het is nog veel meer. Verlies betekent ook als je wat in moet leveren. He, verlies van krachten, verlies van gezondheid. Ook zoiets, vorige week was een catechisant haar mobiel kwijt, verloren. Een complete ramp, dat begrijp je. Maar misschien ben je ervoor verzekerd, dan is de ramp te overzien. Dat is nog vervangbaar. Maar er zijn nog zoveel andere soorten van verlies. Vanwege een overlijden. Maar ook vanwege een huwelijk dat strandt. Vanwege een verkering die uitgaat. Een vriendschap die na zoveel jaren stopt. Maar ook je werk en je baan, als je die verliest. Met verlies kun je heel veel kanten op, dat merk je wel. En in al die vormen van verlies kun je in zekere zin ook nog wel spreken van rouw. Wij koppelen dat vaak alleen aan overlijden, maar ook in al die andere genoemde onderwerpen is er min of meer sprake van rouw. Ervaring van rouw, periode van rouw. Niet alleen bij een sterfgeval. Maar hoe gaat dat met verlies? Heel vaak dan kondigt zich dat niet van tevoren aan, zodat je er wat op kunt voorbereiden. Meestal komt wat dat betreft ook rouw op je dak. En heel vaak sta je voor een onomkeerbaar feit. En het doet je bestaan schudden. En tegelijkertijd houdt het je ook als het ware een soort spiegel voor. En je kijkt daarin en je denkt bij jezelf dat mij dat nou toch moet overkomen. Nooit gedacht. Nee, echt niet. Kun je dan op rouw en op verlies voorbedacht zijn? Kun je je daarop op voorbereiden, voorbereidingen treffen voor het geval dat de nood echt aan de man komt? Hoe werk je daaraan en valt daar aan te werken? Je wilt het dat immers niet. Maar dat het komt, dat het je overkomt, het staat als een paal boven water. Kijk eens wat er in de afgelopen week gebeurd is in Las Vegas. Zal dat ooit wel een plaats, een plekje krijgen in het leven van die mensen die het overleefd hebben, die erbij waren? Zoveel mensen die leven lieten en honderden die gewond raakten als gevolg van een doldwaze schutter. Zoiets verzin je toch niet? Toch gebeurt het, hè? Toch overkwam het hen. Maar iets dergelijks of iets anders kan ons allemaal gebeuren. Een van de vragen die destijds in het huwelijksformulier gesteld werden, was om elkaar trouw te zijn totdat de dood je scheidt. En in zo'n trouwdienst voor in de kerk, dan zeg je daar gelijk volmondig ja op, natuurlijk. Want je bent tot over je oren verliefd. En dan ga je niet aan totdat de dood je scheidt zitten denken. En toch, ik heb het meegemaakt jaren geleden, een huwelijk tussen een jonge man en een jonge vrouw. En die hadden ook voor in de kerk volmondig ja gezegd. Zo hoort dat toch, zo doe je dat gewoon. En 6 weken later moest ik hem begraven. Een jonge vent, hartstilstand. En dan komt dat trouw tot de dood wel heel erg dichtbij. Kun je daar nou op voorbereiden? Heb je het er wel eens over met iemand, over verlies? En dat hoeft niet per se over een sterfgeval te zijn, maar durf je het daarover te hebben? En er gebeurt zoveel in de wereld om je heen, van die verliesmomenten, zeg maar, die je toch wel even stilzetten en tot nadenken brengen. En achter kun je denken, dat is in Amerika. Ja, maar heb het er eens in alle rust en ook in alle ernst met elkaar over. Niet alleen dat dat erg is, maar stel je nou eens voor, hier, onder ons. Nee, dat zijn geen leuke onderwerpen. We weten wel leukere te verzinnen om onze koffietijd door te brengen. En toch is het goed om ook op dat gebied eens serieuze gesprekken te hebben. En wat dan? En hoe hou je dan staande en gaande? Een stukje voorbereiding. En dan ben je echt niet zwartgallig. Dat is reëel. Met de laatste adem op haar lippen noemde ze zijn naam. Kind van Rachel. Jongste zoon van Jacob. Toen zei ze nog Ben-Oni, moet hij heten. Ben-Oni. Ja, dat betekent zoon van mijn smart. Het was een moeilijke bevalling. Rachel had het heel erg zwaar. En het kind bleef leven. En de moeder stierf. En vader Jacob, die rest dan niets anders dan moeder Rachel te gaan begraven. Langs de weg naar Efrata in de buurt van Bethlehem. En daar tekent een gedenksteen haar graf. Denk het, je is in een kind erbij. Je vrouw verloren. Maar toch ging die jongen geen Ben-Oni heten. Geen zoon van mijn smart. Niet zo'n verdrietige naam waar dat kind dan het verdere van zijn leven mee door moet. Jacob die bepaalt op dat moment zijn naam en die zegt hij heet Benjamin. Dat betekent zoon van mijn rechterhand. Hij letterlijk vertaald. Iets in de zin van gelukskind. Hij was immers de 12e in de rij. En hij was op vaderlandse grond geboren. En om die redenen omringt zijn vader hem met die prachtige naam. Zoon van mijn rechterhand, niet zoon van smart. Heel bijzonder hoe Jacob daar met het verlies van zijn vrouw en het krijgen van hun kind omgaat. Ja, je moet er toch niet aan denken, heel je leven met Benoni aangesproken te worden. Benjamin, gelukskind, zoon van mijn rechterhand. Hoe ga je om met verlies en juist ook voor Gods aangezicht, hè? Want daar ben je wel toe geroepen. Omgaan met verlies voor Gods aangezicht. Wij zouden zeggen, je wereld stort in. Als er iets vreselijks je overkomt of er overkomen is. Maar wie heeft dat door? Wie peilt dat? Wie meldt je dat? Met wie praat je erover? Tegen wie zeg je het? Of hou je het voor jezelf? En ach, denken sommige mensen, ik zeg het tegen niemand, want wie vraagt er nog na verloop van tijd? Wie leeft er nog met je mee? Ze zeggen eerder tegen je, wat zeur je toch, het moet nu onderhand maar eens een keer over zijn. Verdriet wordt zo gemakkelijk gekleineerd. Misschien doe ik er zelf ook wel aan mee naar anderen toe. En ook door net te doen of het goed gaat, of wel weer goed gaat. Prima, niet zeuren. Je laat je niet kennen, maar van binnen, ze moesten eens weten. En dat maakt je verscheurd en je raakt verscheurd. We hadden net Rachel, Benoni, u kent de geschiedenis van Samuel. Hanna, het staat er met zoveel woorden in de Bijbel bijgeschreven, de Heer had haar baarmoeder toegesloten. En Peninna, als het ware haar tegenpartij, die treiterde haar telkens weer om haar de stuipen op het lijf te jagen, haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En dat ging keer op keer en jaar op jaar, tot in de kerk toe, in het huis van God. En zo dikwijls als ze naar het huis van de Heere gingen, dat staat gewoon zo in de Bijbel, treiterde ze haar zo dat Hanna huilde en niet at. En wat merk je dan? Dat ja, Elkana, de man van die beide vrouwen, die zit daar echt tussenin en die probeert de boel dan wat te sussen. En die weet er in feite geen raad mee. En heel lief en aardig vraagt hij aan de Hanna, waarom huil je? En waarom eet je nou toch niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet veel meer waard dan 10 zonen? Ja, dat helpt wat. Als je dat zegt. En wat doet Hanna dan? Hanna die staat op. Nadat ze in Silo gegeten en gedronken had. Dan gaat ze naar het heiligdom. En ze bidt. En ze bidt tot God. Tegelijkertijd heeft ze het gewoon niet. Ze huilt enorm. We kennen de geschiedenis. Wat een gemis. Maar ze legt het wel bij de Heere God neer. Ze stort, om zo te zeggen, haar hart uit. Alsof je een emmer leeggooit. En er niks meer op de bodem blijft zitten. Heel je nood breng je op een hoger plan. Zeker bij verlies. Wat ziet je toekomst er dan ineens heel anders uit? En hoe pak je de draad weer op? Aan de andere kant moet je ook zeggen, het is gewoon normaal. Hè, dat je verdriet hebt in wat voor verliessituatie dan ook. Getroffen door de ene of de andere emotionele gebeurtenis. Heel gezonde reactie. Ik zeg ook vaak tegen mensen, we hebben onze traanbuizen niet voor niks gekregen. Die zijn echt wel door onze schepper geschapen. We hebben de mogelijkheid om verdrietig te zijn. Om een traan weg te pinken of een uur te huilen. Of langer of korter. Onder de dekens of erboven. Uit te huilen. Of boos te zijn. Of een stuk onmacht te voelen. Want eigenlijk kun je het verlies niet klein krijgen, niet geloven. Een stuk verbazing ook. Dit kan toch niet, het neemt me maar te pakken. En inderdaad, soms word je er moe, soms word je er somber van. Tegen wie zeg je het dan? In woorden, door te bidden. In woorden met medemensen. In woorden door het op te schrijven bijvoorbeeld. Mensen uit je directe omgeving, ja, die krijgen misschien in de begintijd eerst een boze snauw van je te horen. En die denken ook, wat heeft hij, wat heeft ze toch? En verdriet heeft ook tijd nodig om te landen. Dat merkten we ook aan de geschiedenis die we lazen uit het boek Job. Die vrienden die komen met de beste bedoelingen en ze hadden al een agenda klaargemaakt, een plannetje bedacht. En ze gaan er eerst maar eens bij zitten. Zwijgend. Niks zeggend. Nog niks zeggend. Dat komt allemaal nog wel. Hoofdstukken lang. Maar eerst maar eens het met elkaar doormaken. Aanvoelen. Voordat iemand zijn verhaal kwijt kan. En dan kan het gebeuren dat je nog vragen overhoudt naar God toe. Echt wel. He, dat je dwaalt in een doolhof van vragen. Je doolt maar rond in een bos zonder enig houvast. Er staan prachtige woorden opgeschreven bij de profeet Jesaja. Hoofdstuk 50, het 10e vers. Dan staat er, als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Ja, Jesaja, dat is makkelijk gezegd. Vertrouw maar op God. Steun maar op de Heere. Ja, Jesaja schrijft niet over duisternis, maar over duisternissen. He, als het echt pikken donker is voor je. Geen hand voor ogen te zien. Vertrouwen op de naam van de Heere. En misschien moet je dat dan eerst maar met je verstand doen, voordat je je hart erop kunt zetten. Maar dat je weet wat zijn naam betekent. Ik ben erbij. In jouw leed, in jouw verdriet, in jouw gemis. Ik ben erbij. Zo is mijn naam. En daarom schrijft Jesaja dit. Niet als een goedkope oplossing. Want zo kun je soms ook pleisters plakken. Ook al is het in de vorm van bijbelteksten, om er maar gauw van af te zijn. Maar breng je de naam van je God te binnen. Heere heet hij. Ik ben erbij. Ook al lijkt dat misschien, om zo te horen, een onmogelijke mogelijkheid voor je. En meer iets van je verstand dan van je gevoel, dan van je hart. Want je gevoel ervaart het nog niet zo, dat God erbij is. En vandaar ook dat die vrouw van Job zo'n, ja, eigenlijk een steek geeft aan hem, hè. Te midden van zijn leed, wat net zo goed haar leed is, en ook haar overkomen is, want het zijn hun kinderen, en het zijn hun bezittingen. Maar dan zegt ze tegen Job van, Job, zou je de Heere God geen vaarwel zeggen? En er maar een eind aan maken. Zeg God vaarwel en sterf. Nee, zegt Job. En die doet eigenlijk wat Jesaja zei, want hij is erbij. En zouden we het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Dat is niet even een knop die je dan omzet. Maar het wil je wel een zekerheid te binnenbrengen. Zo heet mijn God. Hij is erbij. En daarbij, zeg het maar uit aan degene die je vertrouwt. Leg ook hun je nood, je verdriet voor. Maak hen deelgenoot. Wie weet, weten ze niks te zeggen. Dan moet je maar van uitgaan. Maar wie weet, weten ze ook misschien bepaalde gezichtspunten aan te dragen. Van joh, bekijk het eens zo. Heb je hier misschien ook aan gedacht? Niet dat ze een kant-en-klare oplossing weten te bieden, waardoor je verdriet als sneeuw voor de zon verdwijnt. Absoluut niet. Maar dat je samen in gedachten biddend dingen overweegt en uitgangen zoekt. Het is fijn om mensen om je heen te hebben, dan dat je maar in je eentje gaat zitten piekeren en steeds verder in die draaikolk terechtkomt. Eerlijk praten, zeg het uit. Maak van je hart geen moordkuil. Noem gewoon de feiten, maar durf ook te zeggen wat dat dan voor je betekent en wat het je doet. Hoe het je raakt. He, dat je niet alleen van buiten praat, hoe het is, maar ook van binnen je laat zien. En zwijg niet. Iemand die oprecht naar je wil luisteren, en dat is een hele kunst, maar die mogen we best allemaal beoefenen of leren beoefenen. Luisteren naar elk ander, net zoals we het hebben luisteren naar God. Dat geeft ruimte. Zegen God, zeg God vaarwel en sterf. Dat is trouwens best herkenbaar hoor, want ik wees net naar mevrouw Job. Wat moet je met zo'n mens? Maar het is goed te begrijpen. Hè? Het ligt zo voor de hand dat je stopt met bidden. Helpt toch niet. Stop met Bijbel lezen. Verloren tijd. Stop met kerkgang. Heel herkenbaar. Je hebt er niks aan. Een tegenslag, verlies, drijft je oh zo gemakkelijk bij God vandaan. We hebben hem gezongen op Psalm 73. En straks aan het eind van de dienst zingen we er nog een paar versen van. Psalm van die heel bekende Asaf. God is goed voor Israël. Zo zet hij de psalm in. Ja, ja. Maar mijn voeten, die waren bijna uitgegleden. Uitgeschoten. En ik was jaloers op de dwaze. Toen ik de vrede van de goddeloze zag. Zij kennen geen moeite. Ze hebben geen verlies. Ze hebben geen verdriet. Nergens tekort aan. Die gedachte over God, die jou niet gegeven heeft, waarop je wel gehoopt had en meende recht te hebben, die moet je misschien maar terugnemen. Een paar weken terug hebben we het gezongen. God is de pottenbakker en ik ben maar klei. Ik ben door hem gevormd. En door hem gevormd worden, dat doet soms wel eens pijn. En dat kan heel veel vragen opleveren, waarop ik en u en jij, wij geen pasklaar antwoord hebben. Maar klagen over de pottenbakker, dat biedt geen perspectief. Het beeld van die pottenbakker komt uit Jesaja. En Jesaja die heeft daar ook wat over geschreven nog. Dat is vaak veel minder bekend. Het staat in Jesaja 29. Dan wordt er gezegd. Hou even, wacht even. U draait de zaken om. Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem. Zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt. En het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in, geen goede kijk op. Dan worden dus de rollen omgekeerd, hè? En dat doen we zo makkelijk. Een opgeheven vinger, een vragend leven naar God toe. En denken, als ik God was, had ik het toch wel even anders aangepakt. Als ik God was in Rotterdam, heb ik toen genoemd, weet u nog? Met vertrouwen in je hemelse Vader, die je leven leidt in goede en in kwade dagen, ja, dan kom je verder met het besef, Hij is erbij. En dat geeft me troost. Dat geeft me hou vast. De dichter van Psalm 94, vanaf vers 17 en verder, die verwoordt het zo: Als de Heere niet mijn helper was geweest, dan had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goedheid mij, Heere. Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden, werd ik verkwikt door uw troost. En nou kun je natuurlijk zeggen, dat is allemaal theorie, hè, wat daar geschreven staat in die psalm. Voor de psalmdichter is dat ervaren werkelijkheid. En dat geeft hij graag door. En dat legt hij graag voor. En dat geeft hij ons graag mee. Om toch te leren omgaan met verdriet. Misschien moet je, en dat is geen lijdelijkheid, maar misschien moet je een woord als aanvaarden, accepteren, wel als een sleutelwoord zien voor het omgaan met mijn verlies. Heel veel mensen die kijken terug op verlies en op gemis. En ze blijven maar terugkijken. En dat geeft in feite voor de toekomst een levenslang verdriet. Terwijl als je het aanvaardt en beseft en God is erbij, dan kun je verder, vol overgave. Niet altijd makkelijk, altijd niet makkelijk misschien wel, maar wel gedragen door zijn kracht en in gesprek met elk ander voor zijn aangezicht. Amen. We willen samen zingen van op toonhoogte 311, de verzen 1 en 2. Draag de last die de ander buigt, want alleen liefde overtuigt. Deel verdriet daar waar tranen zijn, steun het hart dat weet heeft van pijn. 311, 1 en 2. Van dit lied zijn nog een paar verzen. Maar ik had de melodie thuis al even bekeken. Ik denk, we doen er maar twee. De tekst is heel mooi en daarom had ik hem eigenlijk uitgekozen. Wie weet een volgende keer. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we willen u danken dat we stil mochten staan bij iemand als Job, maar ook bij diverse ervaringen van psalmisten en ook bij een aantal ervaringen van vrouwen rondom het krijgen van kinderen of het niet krijgen van kinderen. Wat herkenbaar, verlieservaringen. En dan ook goed om te beseffen dat we uw naam kennen. Niet om hem te verzuchten of te vervloeken. Zoals eigenlijk Job werd aangeraden. Maar om hem te kennen en te erkennen als steunpilaar. Om verder mee te kunnen. In ons verdriet, in ons gemis, in de dingen die we meemaken, meemaakten, meegemaakt hebben en die zo zwaar voor ons waren. Heere God, we bidden van u. Wees u die God van nabij, van wie we ook zongen. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust, want u was aan onze zij. U bent daar. Dat vraagt heel veel oefening om dat te beleiden en ook te ervaren en om daarmee onderweg te zijn bij de hoogte en bij de dieptepunten van het leven. Maar wil werken door uw woord en geest zo dat we weten daarop terug te mogen vallen en daarmee verder te kunnen. Want wat is er een nood en een leed in de grote wereld, het nieuws dat ons telkens weer bereikt, waar zoveel zwart omrande pagina's bij zijn, zoals in de afgelopen week weer in Las Vegas. Wilt u dan die God zijn die troost in dit onbegrijpelijke gebeuren? Wilt u die God zijn die toch ook verder gaat met die mensen die gewond werden? Met die mensen die iemand moesten verliezen. Heere God, dat is het wereldnieuws, maar we kunnen daar ook zelf nog wel een boekje over open doen. Als het gaat om ons eigen leven, ieder voor zich. Met onze vragen en vraagtekens naar u toe, naar anderen toe. En wij zijn zo graag een pottenbakker. Die het leem in onze handen kneden. En we bakken er maar wat van. En dan te vertrouwen en te bouwen daarop dat u het alles heen voert volgens uw plan, naar uw toekomst toe, naar uw koninkrijk, waar alles heel zal zijn, één en al geheelheid. En waarin u de lof ontvangt. Waar geen twijfel ons meer aanknaagt. En waar we het weten van enkel winst en geen verlies meer. Wil ons daarin dragen en nabij zijn, o God. En zo ook elkaar tot een hand en een voet zijn. En ook als we het niet meer weten, dat we het dan bij u neerleggen. Samen de handen vouwen met die ander. Heere God, wil gedenken allen die ziek zijn, mankerende, tobben met gezondheid. We danken u dat Henny Pelle weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar wilt u haar ook dragen en nabij zijn in de tijd die voor haar ligt? Van eigenlijk een stuk weer opkrabbelen, revalideren. Geef Heere God dat ze het mag merken, dat u erbij bent. En bij allen om haar heen. We bidden u voor de jongelui en ook hun ouders, die aan het eind van de week naar Servië hopen te gaan, geconfronteerd zullen worden met een stuk nood en ook iets aan die nood pogen te doen. Geef dat ze een veilige reis daar naartoe hebben, maar ook weer veilig mogen thuiskomen. Misschien wel vol verhalen en dingen die hen bezighouden, vragen die er bij hen reizen. Maar dat mogen ze dan ook weer delen met ons. Heere God, we bidden u voor het zendings- en evangelisatiewerk. Voor het werk onder ouderen en alleenstaanden, waar we straks onze gaven voor mogen geven. We bidden u voor de gemeente, ook voor de vacatures die er zullen komen in de kerkenraad. En waarvoor we geroepen zijn om namen in te dienen. Geef dat we dat mogen doen. Voor uw aangezicht. En dat de vacatures ook weer spoedig worden vervuld. Geef dat ook in deze mogen merken dat u een God bent die zorgt. En die als een herder leidt en wijdt. En niet loslaat wat u begonnen bent. Ga met ons het verdere van deze week. Zegen ons en het werk van onze handen. En als we uitgewerkt zijn of geen werk om handen, doe ze ons dan maar vouwen. Om de toevlucht te nemen tot u. Voor onszelf. Maar ook voor de gemeente. Ja, voor heel de wereld. Voor wie eigenlijk niet. En dat we zo elkaar dragen en opdragen. Wil ons horen, o God, niet omdat wij dat hebben verdiend of waardig zijn, maar we vragen het van u enkel uit genade. Dat betekent nergens anders om dan omwille van hem die u ervoor hebt overgehad, uit liefde, aan een kruis, tot en met in de dood en in het graf, opdat een ieder die in hem gelooft, leeft en niet sterft. Wat een vooruitzicht. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegaven geven. De eerste rondgang is bestemd voor het zendings- en evangelisatiewerk. De tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor de ouderen en alleenstaande, alleengaande werk in onze gemeente. En aan de uitgang treft u ook nog de bussen aan, bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Alles heel hartelijk bij u aanbevolen. Daarna willen we gaan zingen, zoals gezegd, van Psalm 73. Nu de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wie heb ik nevens u omhoog? 12 en 13 van Psalm 73. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.